Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit het gebed des Heren het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan, wie ons er zou voor u bestaan. Had Jezus niet voor ons geleen, wij schelden kwijt wie ons misdeen. Gebed des Heren vers 6. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het boek der psalmen, psalm 25, maar vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 van de volharding der heiligen, en dan de paragrafen 6 tot en met 11.
Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing de Heilige Geest van de zijne ook, zelfs in het droevig vallen, niet geheel weg. En laat dan niet zover niet vervallen dat zij van de genade der aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat ze zondigen ten dode, of tegen de Heilige Geest, en van hem geheel verlaten zijnde, zichzelf in het eeuwige verderf storten. Want eerstelijk, in zulke vallen bewaart hij nog hen dit zijn onvergeeflijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, omdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernielt hij hun zekerlijk en krachtelijk door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn, vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen, de genade van God die nu met hen verzoend is, wederom voelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden, en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit genadige barmhartigheid Gods, dat ze nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Hetwelk, zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl er nog zijn raad verandert, nog zijn belofte gebroken, naar zijn roeping en naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heilige Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en tot de volkomen volharding van de ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En zijn zij het ook, naar de mate des geloofs, waarmee zij zekerlijk geloven dat ze zijn en altijd blijven zullen waren en levende leden der kerk. En dat hebben vergeving de zonde en het eeuwige leven. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de gelofte Gods die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis des Heilige Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn. Eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van de goede conscientie en van goede werken. En zo de uitverkoren God deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schaders dit onbedrieglijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfeling des vlees strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen, maar God, de Vader alle vertroosting, laat hem boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft ook met de verzoeking de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Lezen we nu Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Ze zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid, noch mijn overtredingen. Gedenk mij naar uw goede tierenheid om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht. Hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. Alle paden des Heer zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenis bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede. En zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heeren. Want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij, zijt mij genadig. Want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzien mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Aanzien mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen. Ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 25 en dan de versen 2, 3 en 5. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren paan. 2, 3 en 5 van 25. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, Psalm 25 is een psalm van David. Van David, kort en krachtig staat het erboven. Het is een alfabetisch gedicht. We lezen daar de Hebreeuwse letters van het alfabet. Het Hebreeuwse alfabet. Gemakkelijk om te leren. Om ook uit het hoofd te leren. David heft zijn ziel op tot God. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Hij tilt als het ware zijn ziel, zijn hart op naar de Heere. Het hart naar boven. Sursum corda, zegt Matthew Henry. Het hart naar boven, want hier beneden is het niet. Ofwel, is het voor jou, voor u, voor ons nog hier beneden alles? Of is het hart naar boven, omdat we voelen hier beneden is het niet? Nee, hier beneden is het ook niet, hè? Want hier beneden gaat alles voorbij. Niets is hier blijvend. Alles gaat voorbij. En heel snel gaat het ook voorbij. Maar dat we dan in ons korte leventje onze ziel op zouden mogen heffen tot de Heere. Hij smeekt hier om leiding. Heere, maak mij uw wegen bekend. Iemand heeft eens Psalm 25, het blindemansgebed van David genoemd. Hij smeekt ook om vergeving. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid. Om uw goedheid wil, o Heere. Het wordt ook wel het tollenaarsgebed van David genoemd. Een blindemansgebed, een tollenaarsgebed. Zijn we als zo'n blinde die in alles geholpen en geleid moet worden, omdat we de weg niet weten? Zijn we als zo'n tollenaar die bidt, o God, wees mij zondaar genadig? Zo is David aan het smeken om genade, aan Gods genadetroon, om vergeving. Hoor maar, aanzien mijn ellende en mijn moeite, vers 18... En neem weg al mijn zonden. Zo'n smekeling vinden we ook in zondag 51. En staan wij nu al op die lijst van smekelingen, die bedelaarslijst. Ja, gemeente, daar kan uw naam, jouw naam ook nog bijgeschreven worden, op die bedelaarslijst. Dat we zo'n arme tollenaar mogen worden, in plaats van zo'n rijke farizeer, dat jij zo'n arme tollenaar mag worden. We gaan zondag 51 dan ook lezen. Vraag en antwoord 126, welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dat is. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. We schrijven boven zondag 51, ook naar aanleiding van Psalm 25, neem weg al mijn zonden. Neem weg al mijn zonden. In het Engels staat er dan forgive all my sins. Vergeef al mijn zonden. En daarom ook drie punten. Noodzaak van vergeving. Wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt niet toerekenen. Pleitgrond voor vergeving. Dan letten we op die zin om des bloeds van Christus wil. En bereidt hij tot vergeving, dan lezen we aan het slot van ons antwoord, gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Dus neem weg al mijn zonden, noodzaak van vergeving, pleitgrond voor vergeving en bereidheid tot vergeving. Eerst dan maar noodzaak van vergeving. Vergeef ons onze schulden. Dat is de vijfde bede. Maar daar staat achter, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Twee keer het woord vergeven. Eerst een hartelijke bede tot de Heere, vergeef ons onze schulden. Maak wil die schulden van ons vergeven. Maak ze los van ons, scheld ze kwijt. Daar gaat het eerste en tweede punt van de preek over. En daarna het hartelijk voornemen van dat nieuwe leven. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, degene die schuldig staan aan ons. Dat is het derde punt van de preek. Wil ons arme zondaren. Hier is een bedelaar aan het woord. En een bedelaar die bedelt om een gift. Die wil iets hebben. Arme zondaren, die ook klein gemaakt is voor het aangezicht van de Heere. Het ging in zondag 45, toen het ging over het gebed, de inleidende zondag over het gebed, dat we ons voor het aangezicht van Gods majesteit verootmoedigen, klein maken. Nou, hier zie je iemand die zich voor het aangezicht van de Heere verootmoedigt en klein is. Het ging vanmorgen over kleine mensen, die klein zijn voor die grote God en voor die grote Heere Jezus Christus, deze zal groot zijn. En nu kom je hier in de catechismus zo'n arme zondaar, zo'n kleine zondaar tegen. En daar gaat het om, dat wij dat mogen kennen in ons leven. Dat het ook in jouw hart zo mag zijn, klein voor God. En dat je iets leert van arme zondaren. Dat leert de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus, op zijn school. Daar is ook al vanmorgen en ook vanmiddag iets van gezegd. Dat zulke mensen arm worden gemaakt en arm worden gehouden. Bedelarme, straatarme, bedelarme zondaren. Gemeente, dit is de doodsteek voor het perfectionisme. Voor mensen die zeggen, je kunt een soort overwinningsleven gaan leiden. Je gaat steeds beter worden en uiteindelijk overwin je hier al de zonde en dat is dan zo de voorsmaak van de eeuwige zaligheid. En natuurlijk, er is als het goed is een opwas in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus in het leven van Gods kinderen. Want als dat er niet is, dan is het natuurlijk iets scheef gegroeid. Maar dat wil niet zeggen dat die zondaren dan rijk zouden worden in zichzelf. Nee, ze worden arm en ze blijven arm. Hoor Paulus maar, Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uit het lichaam deze doods, 22 jaar na zijn bekering. Maar ook ik dank God door Jezus Christus onze Heere. We hebben vanmorgen gezegd, kinderen van Jacob, huis van Jacob, kinderen van Jacob. Nou, dat zijn Gods kinderen en dat blijven ze. Hè? Bedriegelijk van bestaan en altijd maar weer met dat eigen ik ertussen. En dat zal blijven tot het laatste moment van hun leven. Een onverbeterlijke zondaar. Ik onverbeterlijk. En God onveranderlijk, zo is het. Het werd na afloop van de dienst in de consistorie nog opgemerkt vanmorgen. Onverbeterlijk, dat is voor die zondaar. Maar o wonder, Hij onveranderlijk, ik de Heere, worden niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En dat heeft David ook geleerd. En dat leerde David steeds dieper. En dan lees je zo op Psalm 25 en lees het nog maar eens na, maar dan is het vanaf het begin van de psalm duidelijk, hier is een arme zondaar aan het woord. Dit is geen rijke man, maar een arme man die smeekt. En dan heeft David misschien al een heel leven achter zich. We weten niet precies wat de aanleiding geweest is. En de tijd wanneer David deze psalm heeft gedicht. Maar tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. O God, mijn God, op u vertrouw ik. Laat me niet beschaamd worden. Laat die vijanden van vreugde niet opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Maak me bekend, Heere. Leer uw wegen. Leer mij uw paden. Leid mij, Heere, in uw waarheid. Leer mij. Gedenk, Heere. En zo is die man aan het bedelen. Leer mij, Heere. Leid mij, Heere. Gedenk, Heere. En gedenk niet aan mijn zonde. Ben je zo ook aan het bidden? Herken je dat nu? Gemeente, jong en oud, uiteindelijk zijn we allemaal even oud, hè? Want we zijn allemaal even dicht bij de eeuwigheid. Eén stapje. De Bijbel zegt één schrede tussen mij en tussen de dood. Maar ken je nu dat bedelaarsgebed? Mag je nu zo'n bedelaar zijn? Dat je zegt, kijk, Psalm 25. Dat zijn woorden die ik ook wel eens zo zeg, misschien met iets andere woorden, maar die ik ook zo bid tot de Heere. Want ik ben ook zo blind. En ik ben ook zo arm. En ik heb van mezelf ook helemaal niets. En als je nu een kind van God bent, dat durf je misschien niet altijd zo te zeggen. Maar die kenmerken van genade, die kun je dan toch niet ontkennen. Weet je wat Kolbrugge zegt? Die heeft zo'n prachtig boekje over Psalm 25. Er staan nog wat andere preken in, maar er staan nogal wat preken in over Psalm 25. Dat boekje dat heet Ademtocht der Kerk. Dat betekent de kerk, hè, Gods kinderen, Gods volk. Is eigenlijk de adem van Gods volk. Dat is Psalm 25. Daarin ademen Gods kinderen. Daar hoor je iets van dat gebedsleven van Gods kinderen. Dan zegt Kolbrugge in een van die preken. Hij zegt, vroeger konden ze springen. En nu moeten ze kruipen. Vroeger konden ze juichen. En nu moeten ze zuchten. En dat is natuurlijk ziende op zichzelf, hè? Dan zegt Kolbrugge, kijk, dat blijft er nu over van Gods kinderen na alle ontvangen genade. Maar dat zijn toch van die gelukkige, mag ik het zo eens zeggen, van die gelukkige kruipers. En van die gelukkige zuchters. Want dat zijn toch mensen die kruipen altijd naar de Heere toe. En die zuchten die gaan toch naar boven toe. Wil ons, arme zondaar. Gemeente, het staat hier zo in de catechismus, zo hartelijk, zo duidelijk, zoals het is ook zo vanuit het hart. Hè. Wil ons, arme zondaar, en wil ons. Dus je hebt nergens de beschikking over. Het moet je allemaal echt geschonken worden, hè. Zondag 47, blader nog maar eens terug. Geef dat wij uw recht kennen, geef. En 48, regeer ons door uw woord en door uw geest. En 49, geef dat wij onze eigen wil verzaken. En 50, wil ons verzorgen. En hier ook, wil ons niet toerekenen. Dan blijf je toch een afhankelijke bedelaar. En als God het niet geeft, dat is geen lijdelijkheid. Maar dat is de werkelijkheid. Als God het me niet geeft, dan is er niets. En dat ga ik nu steeds meer leren. Op de school van Gods genade, een arme zondaar. Maar wil ons, het is niet alleen wil mij, maar wil ons. Die onderwijzer hier, die heeft niet alleen zichzelf op het oog, maar die betrekt daar ook anderen bij, wil ons, arme zondaren. Natuurlijk wil mij, arme zondaar, maar ook wil ons, arme zondaren. Het is al vaker gezegd, als je iets van je eigen zielennood gaat doorleven, dan krijg je toch ook oog en hart voor de zielennood van anderen om je heen. De geliefden die dicht bij je leven. Of de kring daar iets omheen. En uiteindelijk al je medemens. Wil ons, arme zondaren, maar bijzonder toch ook. Zo die gemeenschap tussen al Gods kinderen onderling. Wil ons, arme zondaren. Maar maak die kring maar wijder. Dat doet David ook, hè? Psalm 25, dat middenstukje van die psalm, vanaf vers 8 tot en met 15, dan gaat het ook over die mensen om hem heen. Dan zegt hij, de Heer is goed en recht. En daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. En dan zegt hij even later, en wie is nu de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Dan heeft David niet alleen oog voor zijn eigen ziel en tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Maar dan zou je zeggen, dan kijkt David ook om zich heen. En dan ziet hij nog zoveel andere zondaars. En dan zegt hij, de Heer is goed en recht hoor. Het is eigenlijk ook een wijsheidspsalm 25. Dan zegt hij, de Heer is goed en recht. En daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Gemeente, nu zit je allemaal onder het woord. En ik denk ook aan de mensen thuis, of in het ziekenhuis, of waar ze dan ook misschien meeluisteren vanavond. Nu zijn we allemaal zondaars. Maar nu is de Heere goed en recht. En daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Zou je de Heere niet te voet vallen? Zou je geen bedelaar willen worden? Vanmiddag werd er een preek gelezen van de oude dominee van Neerbos. En die heeft ook in Rilland gestaan. Zijn laatste gemeente was Rilland Bad. De enige predikant die Rilland heeft gehad in al die jaren van hun geschiedenis. Van dominee van Neerbos is een uitspraak bekend. Een van onze oude mensen in Rehoboth, een van onze oude leden, die heeft vroeger nog op de catechisatie bij dominee van Neerbos gezeten. En als je dan op bezoek komt, dan zegt ze nogal eens, dominee van Neerbos zei, en ik heb dat ook gelezen in de levensbeschrijving van dominee van Neerbos. En wat zei die oude predikant dan? Dat zei hij tegen de kinderen. Zet je klompje maar tussen de deur. Als een bedelaar. Dat zei hij tegen de kinderen van de gemeente. Zet je klompje maar tussen de deur. En dan haalde hij een voorbeeld aan. Had je dat wel eens in die tijd? Dat waren mensen die kwamen langs de deur. En die wilden dan wel eens wat geld hebben. En dat was je op den duur natuurlijk wel eens beu. Weer iemand aan de deur. En weer iets geven. En dan deed zo'n bedelaar wel eens. Dan zette hij zijn klomp tussen de deur. Dan kreeg je die deur niet dicht. En dan gaven die mensen om van die bedelaar af te zijn. Maar even een geldstuk en dan ging die bedelaar weg. En dan bedoelde die dominee. Dan moet je zo bij de Heere aanhouden. En ik dacht eraan toen ik hoorde dat die preek van Neerbos was. Dan wil ik dat toch ook in de gemeente zeggen. Weet je wat van Neerbos nog meer zei? Dan had hij het over oude mensen. Dan boog hij zich over de rand van de preekstoel en dan zei hij, je bent nooit te jong om bekeerd te worden. Maar je bent ook nooit te oud om bekeerd te worden. Hoor je het, oude mensen? Hoor je het? Nooit te jong, maar ook nooit te oud. Zo waren ook die oude predikanten bezig met het heil van de zielen. En gemeente, dan begeren we datzelfde ook tegen u en tegen jullie te zeggen. Dat je toch onder zondag 51 eens zo'n arme bedelaar zou mogen worden. En ik laat u niet gaan voordat u mij zegent. Dat is niet brutaal, maar dan mag je bij de Heere aanhouden en aankloppen. Bij dagen en bij nacht. Want het gaat om uw ziel en het gaat om jouw ziel. En dan mogen de Heere maar geven iets van deze bede in het hart. Dan staat er: wil ons arme zondaren al onze misdaden. Misdaden. Wat zijn dat nu weer? Nou, zoals de catechismus Ursinus het hier neerschrijft. Misdaden. Daden die mis zijn. Dus dat zijn mijn zonden. De Heere Jezus heeft geleerd: vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren onze schulden. En als je in Lucas nog leest over dat onze Vader, dan staat er: vergeef ons onze zonden. Misdaden. Ja, dat zijn de dingen die we niet goed doen. Dan zeggen we wel eens de zonde van bedrijf. Dus de zonden die we doen. Maar ook de zonden die we niet doen. Dan zeggen we wel eens de zonde van nalatigheid. Wat we dus niet doen. Onze schulden. Dat zijn onze plichten die we niet nakomen. Onze zonden. Nou ja, in het breedste begrip van het woord. Jezus benoemt onze zonden, misdaden als zonden, als schulden. Zonden tegen God. Leiden tot schuld bij God. Al onze misdaden. We zingen in een van de psalmen: een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. En, zegt de catechismus, ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Ook maar weer letterlijk nemen, die boosheid die hangt als een kleed, als een jas aan je. Altijd hangt dat aan je. Dat is de erfzonde ook. Die laat ons niet los. Al onze misdaden. Het zijn mijn misdaden. Onze misdaden. Mijn schulden. Onze schulden. Voel je iets van die verantwoordelijkheid? David benoemt ze ook in Psalm 25. Dan heeft hij het over zijn zonden. In vers 7 bijvoorbeeld: gedenk niet der zonden mijner jonkheid. En in vers 18: neem weg al mijn zonden. Dan staat er in het Hebreeuws: chatat, en dat betekent doelmissen. En zijn overtredingen, ja, daar heeft hij het ook over. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, gedenk niet mijn overtredingen. Dan staat er het woord pesja, dat betekent opstand. En Heere, vergeef toch mijn ongerechtigheid. Dan staat er het woord awoon, dat is afbuigen van de goede, de rechte weg. Dus David heeft het over zijn zonden, ik mis het doel. Hij heeft het over zijn ongerechtigheid. Hij heeft het over zijn overtreding, zijn opstand tegen God en zijn ongerechtigheid, zijn afbuigen van de rechte weg. Dus de zonden, die hebben verschillende kleuren. En bijzonder heeft hij het ook over de zonden van zijn jonkheid, staat er in vers 7. Dat zijn zijn jeugdzonden. Als we wat ouder zijn, dan denk je misschien wel eens terug aan je jonge jaren. Hè? Dan komen er soms wel eens van die jeugdzonden in je gedachten. Dan kan de Heere ja, bij bepalen en ook weer ons daar ook smart over geven. En bijzonder in je jonge jaren, dan zijn er soms zoveel zonden die we graag doen. Maar David zegt: Heere, denk daar niet meer aan, vergeef ze. Weet je wat zondaren zijn, zegt Kolbrug in dat boekje? Dat zijn mensen die verzinken in de modder en in het moeras. En Heere, wilt u dan die zonden niet toerekenen? Bedelaarsgebed, een tollenaarsgebed, neem weg al mijn zonden. En weet je wat dat neem weg betekent? Dat betekent eigenlijk hef ze op. Lees die kanttekening bij vers 18 maar. Neem ze weg, neem ze op. Wilt u ze wegdragen, wilt u ze meenemen? En zo zien we hier de noodzaak van vergeving vanwege het arme zondaar zijn. We gaan naar ons tweede punt. De pleitgrond voor vergeving. Want nu staat er een tussenzinnetje. Wil ons arme zondaar en al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt niet toerekenen. Maar als de Heere nu dat zomaar zou moeten doen, dan zou dat toch nooit kunnen, gemeente. Als de Heere nu zo onze zonden ja door de vingers zou zien, dan zou hij ophouden God te zijn. Dat kan ook niet. Hoe kunnen onze zonden nu vergeven worden? Hoe kunnen ze nu opgetild worden? Hoe kunnen ze nu weggenomen worden? Hoe kunnen ze nu weggedragen worden? Als David nu vraagt in Psalm 25, neem weg al mijn zonden. Hoe kan dat dan? Oh, dan geeft de catechismus hier het antwoord. Om des bloeds van Christus wil, daar is geen grond om te pleiten in de mens. Maar hier is een pleitgrond buiten de mens. Tegenover die zwarte achtergrond van ons onverbeterlijk zondaarsbestaan wordt hier in de catechismus zondag 51 een fontein van heil geopend, wat nooit meer vergaat. Zo onzegbaar, zo onpeilbaar diep en zo onzegbaar rijk in een enkel woord, dan staat er om des bloeds van Christus wil. O, hier opent zich de oceaan van Gods genade. Hier is een bron van vergeving in God, het bloed van Christus wil. Want al deze dingen, zegt Paulus in de tweede Korinthebrief, zijn uit God, die ons ook met zichzelf verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. O, dan ligt de bron in God. God heeft aan vergeving gedacht voor arme zondaren al van eeuwigheid. En dan de grond van de vergeving. Wat zegt onze catechismus? Om des bloeds van Christus wil. Dat is nu het werk van de Heer Jezus Christus. En dat wordt hier samengevat in die drie woorden, bloed van Christus. Dat is dat bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En dat bloed, dat is zijn leven. Want bloed, dat is je leven. Als je bloed niet goed is, dan gaat het niet goed met je leven. En als je erg bloedt, dan kan het zelfs gebeuren als je niet geholpen wordt, dat je sterft omdat bloed je leven is. En zo heeft de Heere Jezus zijn bloed gegeven, zijn leven gegeven aan het kruis op Golgotha. Om de zonde voor de zonden van zijn kinderen, die arme zondaren, te gaan betalen. Hij heeft zijn bloed, zijn leven gegeven. O, dat bloed van Jezus Christus, dat druppelde al op de achtste dag. Want op de achtste dag, lezen we, werd het kindeke besneden. En men noemde zijn naam Jezus. Zoals de engel het ook had gezegd tot Maria, zoals we dat vanmiddag hebben gehoord. Toen is die naam genoemd Jezus. En op dat moment bij die besnijdenis vloeide dat eerste bloed van Christus. We lezen van dat bloed van Christus in Gethsemane, waar hij op de aarde kruipt als een worm en geen man. En dan lezen we, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. We lezen van dat bloed op Gabbata, waar hij op de rechtplaats voor Pontius Pilatus gekruisigd wordt, gegeeseld wordt. En ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getrokken. O, daar is dat bloed van Jezus Christus gevloeid. Daar bij Pilatus, bij dat rechthuis. En daar op Golgotha. Waar de handen en de voeten van Jezus zijn doornageld aan dat kruishout. Daar is bloed gevloeid en toen hij gestorven was en het hoofd buigende de geest had gegeven, toen kwam daar een Romeinse soldaat en die stak zijn speer, hij priemde die speer in de zijde van Jezus en terstond kwam daar bloed en water uit. Zo heeft hij in de staat van zijn vernedering zijn bloed, zijn leven gegeven. En toen hij opgewekt was uit de doden, toen heeft hij de tekenen van dat geven van zijn bloed, die littekenen getoond. Op de paasavond lezen we, en hij toonde hun, zijn discipelen, de handen en de zijde. En toen heeft hij het als het ware gezegd, mijn discipelen, ik heb mijn bloed voor u gegeven. Ik heb dat allemaal voor u willen doen. En na 8 dagen dan zit daar een ongelovige discipel bij. O, al de discipelen waren van zichzelf ongelovig en traag van hart. Maar die ene discipel die zat bijzonder in de banden van het ongeloof, Thomas. En hij kon niet geloven dat dat bloed van Jezus Christus nu ook voor hem gestort was. Hij kon het voor een ander geloven, maar ik zal geenszins geloven als ik niet zie dat teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde. En dan na 8 dagen, dan komt Christus binnen als de deuren gesloten zijn. En dan zit die discipel, die ongelovige discipel Thomas daar ook tussen. En dan zegt Jezus, kom eens hier Thomas. En zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En dan mag Thomas iets zien, dat bloed van Jezus Christus, dat was, dat reinigt van alle zonden. En wat hebben de discipelen bij de hemelvaart gezien? Dat laatste wat ze van hun meester zagen, dat waren zijn zegenende handen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen opgenomen werd. Dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En hij heeft dat bloed meegenomen naar de hemel, dat werk. Dat toont hij nu aan zijn vader. Dan houdt hij zijn bloed, zijn vader voor. O, is hij dan niet de horen der zaligheid? Is hij niet Jezus de zaligmaker die zijn volk verlost van al hun zonden? Die arme zondaren bij wie die misdaden zijn en aan wie die boosheid nu altijd aanhangt, die hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige, zegt Johannes. Daar mocht Johannes het oog op hebben. Diezelfde discipel die hier in Gethsemane meegeweest is. En daar zijn meester heeft zien lijden en zien strijden. Johannes die daar op het kruis van Golgotha gezien heeft dat dat bloed en dat water uit die zijde van Jezus kwam. Want die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En we weten dat zijn getuigenis waarachtig is en dat hij zegt hetgeen dat waar is. Opdat ook gij geloven moogt. Dan mag hij daar dat oog hebben op die middelaar in dat binnenste heiligdom. En dan zegt hij, kinderkens, als er nu iemand gezondigd heeft, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En als er dan boosheid is, en als er dan misdaden zijn, en als je dan hier zo ongelijkvormig bent aan dat beeld Gods, en alvast moet je dan hier je arme zondaarsleven in gaan leven. En alvast moet je dan hier gaan leren, ik ellendig mens, wie zal me toch verlossen uit het lichaam deze doods. Maar dan is daar een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar de zonden der ganse wereld, zegt Johannes. O, daar ligt zoveel ruimte in dat bloed van Jezus Christus. O, dat bloed van Jezus Christus, dat wast,
dat er reinigt van alle zonden. Daar is een fontein geopend, een fontein van bloed. Voor al mijn zonden in Jezus diep doorboorde wonden. Dan zegt die oude dichter, groene wegen laat ik in die reine plassen. Van uw bloeden zijn gewassen. En mogen ondervinden de vrede Gods. O, mag ik dat nu eens ondervinden. En mag ik dat nu steeds eens ondervinden. Gemeente, dan ben je toch bij het hart van de zaak. Om des bloeds van Christus wil. Dan gaat David zeggen in Psalm 25. O God, mijns heils. Weet je wat er staat? O God van mijn Jezus. O God van mijn Jezus. Zou u dan mij aan willen zien in hem? Want als u mij aan moet zien in mezelf, dan is er niets. Dan is er alleen maar vloek. Dan is er alleen maar toren. Dan is er alleen maar ellende. Dan is er alleen maar dood. Maar zie mij dan toch aan in hem. Dan ben je toch op de bodem van die Psalm 25. Dan ben je hier ook op de bodem van die catechismus zondag 51. Wil mij dan om dat bloed van Christus mijn zonde niet toerekenen. Dan moet God mijn zonde straffen, gemeente. Maar nu kan dat alleen maar wezen om des bloeds van Christus wil. Daar ga je toch iets van leren, hè, dat God de zonde moet straffen. Daar gaat God niet overheen. Want dat bloed van Christus, dat is dierbaar bloed. Dat is zo duur. En dat is zo'n hoge prijs. En dat is vanwege de zonde. En dan ga je ook iets van je zonde leren. En dan ga je ook iets leren van die straf, Heere, dat is nu waardig. En die betaling die ook zo recht is. Dat moet betaald worden. Of door mezelf. Of door een ander. Volkomelijk betalen. Dan hou ik geen grond over in mezelf. Dan ga ik als een arme zondaar zeggen, Heere, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Dan worden al die gronden als het ware van onder mijn leven weggetrokken. Maar dan dat onbevattelijke wonder. Dat het nu om dat bloed van Christus is. Dat God geen zonde meer ziet in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Dan zegt Christus, dan moet u dat mij maar toerekenen. Dat zei Paulus. He, over die slaaf Onesimus tegen die meester Filemon, dan zegt hij, reken mij dat dan maar toe. Dan zal ik dat wel betalen voor die slaaf. En dan zegt Christus voor die arme zondaar, reken dat mij maar toe, Vader. En dan kan die zondaar, die zondares, vrij. En kijk, nu is hier een arme zondaar aan het woord. En die mag nu iets van die schuldvergeving doorleven. En dan word je nooit een hoge bekeerd mens, hè, die alles weet en die overal, ja, dat allemaal kan beredeneren. Maar dan word je een arme, afgebroken zondaar. En dan krijg je dagelijks die reinigende en die bedekkende en die heiligende kracht en die bediening uit Christus nodig. Dan heb je echt een profijtelijk leven, zeggen we wel eens. Een profijtelijk leven. Dan heb je dagelijks nodig, vergeef ons onze schulden. Om des bloeds van Christus wil. David zegt, Heere, gedenk aan uw barmhartigheden. Gedenk aan uw goede tierenheden. Om uw goedheid wil, o Heere. Dan mag hij pleiten op die deugden van God. Want als hij nu op zichzelf moet pleiten, ach, dan is het echt kwijt. Maar om uw goedheid de eer te geven. Heere, als u dan aan uw eer komt, en mag ik dan die zaligheid ontvangen om uwentwil. Gemeente, wees daarmee bezig. Met deze dingen. Wij mogen er nog onder verkeren. Hè, onder die prediking. Hou nu maar aan bij de Heere. Hè. houd toch aan bij de Heer om deze dingen, als ze zijn nu nog te verkrijgen, voor de grootste der zondaren. We gaan samen zingen, Psalm 25, het 8e. En ook het 9e vers, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer, eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. En ook het 9e, sla op mijn ellendende ogen. Zie mijn moeite, mijn verdriet, neem mijn zonden uit meedogen, gunstig weg. Gedenk die niet, Psalm 25, vers 8 en 9. Neem weg al mijn zonden, noodzaak van vergeving, pleitgrond voor vergeving, bereidheid tot vergeving. Dat is het 3e punt.
gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Ook de bereidheid tot vergeving, een hartelijk voornemen. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus niet vergeef ons onze schulden zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. Mensen die ons, die ons schuldig staan. Nee, wij halen die maat nooit, hè? Als, dan zou het er slecht uitzien. Als er zou staan zoals, vergeef ons onze schulden zoals wij dat doen bij onze schuldenaren. Dan was dat niet goed. Wij halen die maat niet. Er staat ook niet gelijk, omdat wij vergeven onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden omdat wij dat ook doen bij onze schuldenaren. Nee, onze vergeving kan nooit de grond voor Gods vergeving zijn. Maar nu betekent dit eigenlijk, vergeef ons onze schulden en mag dan de vrucht zijn dat wij ook vergeven onze schuldenaren. Dat is het getuigenis van uw genade. Mag dat in ons bevonden worden? Mogen we dat nu doorleven? Heere, geeft u me dan maar de goede houding hoe ik met u en met de naaste moet omgaan. David zegt, leer mij uw paden. Maak mij uw wegen bekend. Dat ziet niet alleen op, ja, zeg maar, de wegen van Gods voorzienigheid. Dat ook, daar mag je er ook bij betrekken. Als je in moeilijke wegen geleid wordt of in, ja, wat moet ik doen? Heer, maak mij uw wegen, jazeker. Maar dat wil ook zeggen, hoe moet ik nu handelen tegenover u en tegenover mijn naaste? Te midden van de vijanden, hè, die mij omringen, David hier, die heeft het over die vijanden die van vreugde opspringen over hem en die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heren, maak me zo dan eens uw wegen bekend. Hoe moet ik dan handelen? Hoe moet ik dan wandelen? Nou, dat mocht Stefanus doen, hè. Die mocht zijn vijanden vergeven en die stenen die regenden op hem neer. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Dat is natuurlijk ook weer vrucht van Christus. Dat bloed, dat werk van Christus in zijn leven. Want dan mag Stefanus dezelfde, ja, voetstappen, dan mag hij de voetstappen drukken van zijn meester. Dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Nou, en dat is eigenlijk de toets. Is dat nu echt in je leven? Dan kun je ook je naaste vergeven. En als dat nu bij dat tweede niet zo is, dat je eigenlijk je naaste niet kan vergeven, de voeten niet kan wassen van je naaste, dan moet je het ook wat betreft dat eerste nog maar eens nakijken of dat dan wel echt zo is, onze zonden vergeven. Weet je? Arme zondaren, hè? En kleine mensen, dat is nu vandaag al een paar keer naar voren gekomen. David zegt zachtmoedigen in vers 9 en nog een keer zachtmoedigen. Nou, dat zijn die nederigen. Dat zijn die arme mensen, die ootmoedigen. Die willen Gods verbond en zijn getuigenissen bewaren. En dan wil je ook je naaste van harte te vergeven. Van harte vergeven. En gemeente, dat geldt voor ons allemaal. Onze naaste van harte vergeven. Ja, maar hoe moet ik dan vergeven? Er zijn van die moeilijke dingen, hè? Ook in de gemeente soms. In je gezin. In je familie. Soms van die langdurige vetes. En je zou zeggen, het is helemaal onmogelijk, of tussen mensen onderling, of buiten de gemeente. Weet je wat je nu moet proberen? En dan moet je niet naar de ander kijken. Dan moet ik hier naar mezelf kijken. Dan moet je proberen van uw kant, van jouw kant, van mijn kant, alles te doen. Alles te doen om het goed te krijgen. Ik zou zeggen, doe dat maar. Probeer dat maar. Het jaar is nog niet voorbij. We hebben nog 2 weken. En eigenlijk kunnen we met langdurige ruzies toch niet blijven leven. Moet je dan zo dat oude jaar uit en dat nieuwe jaar weer in. En probeer dat dan van uw kant, van jouw kant. En dan zijn er soms van die dingen, die krijg je niet opgelost. Maar als het dan van uw kant, van jouw kant, van mijn kant geprobeerd is, alles geprobeerd is, dan mag je het ook verder overlaten in Gods hand. Er is nog een vraag. Moet ik altijd vergeven? Er zijn van die diepe breuken, hè? Door de zonde. Je moet maar eens lichamelijk of psychisch helemaal kapot gemaakt zijn, mishandeld. Of seksueel misbruikt. Incest slachtoffer zijn. Dan kan je niet even zeggen, nou ja, goed, dat moeten we nu vergeven. Soms wordt het zelfs wel eens afgedwongen, je moet me vergeven. Wil je niet vergeven, kun je dat niet? Dat is niet zomaar even goedkoop van dat gaan we doen. Maar het is toch bevrijdend als het tot een vorm van vergeven mag komen. En soms is dat vergeven alleen maar een overgeven. In de handen van de Heere geven. En dat je bevrijd mag worden als het ware van haatgevoelens en van wraakgevoelens. Dat je het als het ware mag loslaten. Maar dat is een hele strijd. Als je er nog eens wat over wil lezen over dit moeilijke punt, gemeente, dan zou ik van harte willen aanraden, er zijn wel meer boekjes, maar het boekje van dominee A. Schreuder. Vergeven, dat gaat zomaar niet, zo heet dat boekje. En onze broeder uit Beekbergen schrijft daar hele wijze dingen over. Ook over deze dingen. En daar kunnen natuurlijk ook mensen in de hulpverlening wel iets van zeggen. Maar het gebed blijft staan. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heren, mag dat getuigenis van uw genade in mijn hart bevonden worden. Met alle vragen, met alle wonden, met alles wat het leven misschien voor jou, voor u zo moeilijk maakt. Maar om het dan, ja, om dan toch te mogen schuilen bij God. In Christus. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Neem weg al mijn zonden. Om uw naams wil. Zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot, Heer, zegt David. Mijn ongerechtigheid is groot. Maar om uw naams wil, Heer, vergeef het. Til het van me weg. Neem het van me weg. En dat kan alleen door dat lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, wegdraagt. Dan wil God die zonde optillen. En geven aan een ander. En hou nu aan, gemeente. Denk nog een keer aan dit voorbeeld van dat klompje, die klomp tussen die deur. Hou toch aan bij God. Totdat Hij ook u genadig zij. En kind des Heren, bereidt Hij tot de vergeving. Ja, dan mag het wel ons dagelijks gebed zijn. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Mogen die als 2 wachters om mijn leven heen staan. Oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Want ik verwacht u. En dan ga je het ook een ander gunnen. O God, zegt David, verlos Israël uit al zijn benauwdheden, gemeente. We gaan weer naar huis. En dan gaat die werkweek weer verder. En dan zien we tegen dingen op en dan zien we misschien naar dingen uit. Maar het gaat alleen maar goed als je gewassen bent in Christus bloed. Amen. Laten we eindigen met gebed. Och Heere, zou u de preken van 3 keer willen zegenen aan onze harten. En gaat u nu met ons mee, ook de week verder in. Helpt u een ieder in het eigen leven. En mocht er maar iets van deze bede de praktijk zijn in ons leven. En mochten we maar aanhouden met bedelen. En maak en houd toch ons arme zondaren, die alleen maar gezaligd kunnen worden door dat bloed van de Heere Jezus Christus. Hoor ons dan, Heere, en vergeef, om zijnentwil alleen, uit genade. Amen. Het laatste vers van Psalm 25. Goed mijn ziel en red uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer. Psalm 25, vers 10. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.